Ik geloof in de God.
Thank you. onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel hoe treurt gedus geslagen. Wat zijt gewoon rustig in uw lot, berust in zere welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Het vijfde vers van Psalm 43. Mede doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna van Psalm 42 het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voelt het oud vertrouwen weder en zoek eens hoogste lof uw lust. Dus het zevende vers van Psalm 42 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komend zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gebeden zullen we weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heren, zo zijn onze ogen op u geslagen. Ook nu we voor de tweede maal op deze eerste paasdag als gemeente hier weer in uw huis mogen samen zijn om het paasevangelie met elkaar te beluisteren. En dan bidden we het van u, Heren, wil u dan ook deze middag naar uw eigen belofte toch ook zelf kennelijk in ons midden zijn en ons bezoeken met uw heil en met uw zegen. Heren, u hebt het daar in Jeruzalem willen betonen, ook op die eerste paasdag, in het leven van Petrus en ook in het leven van de Maria Magdalena, dat u zo'n wonder doet en zo'n verrassend God bent. En dat u als de opgestaande levensvorst en ook heel persoonlijk ook onder vier ogen hebt willen opzoeken. Terwijl ze daar verstrikt lagen, Heren, in al hun verdriet, in al hun vragen, overmand door zoveel twijfels. Maar Heren, u kwam en u hoorde maar één woord te spreken. En het licht van Pasen mocht toch de duisternis verdrijven uit hun hart. En Heren, dan bent u toch ook deze dag nog steeds dezelfde. En zou u ons dan ook deze middag zo willen opzoeken en ons willen bezoeken met uw heil en met uw zegen. Zoals we het al zongen, Heer, ook aan het begin van de dienst, uw hoop herleef naar zijn gebod. Zodat ook die blijde jubel weer gehoord mocht worden, mijn redder is mijn God. O Heer, wil u ons deze middag op die toonhoogte van het geloof toch brengen, waar u toch ook uw discipelen weer hebt gebracht. En op de avond van de eerste paasdag, Heren, hebt u ook nog al die discipelen opgezocht, terwijl ze daar waren samengekomen achter gesloten deuren. Maar niets of niemand kon u tegenhouden. En u kwam ook daar in het midden. En u hebt daar ook die vrede van Pasen willen uitdelen. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En Heren, zou u dat ook deze middag in ons midden willen doen? Wat is dat een reden tot hoop en tot verwachting, Heren, als u daar bij de discipelen wees binnen te komen, terwijl ze daar achter gesloten deuren waren samengekomen. Heren, dan weet u toch ook wel raad met die gesloten harten. Die harten die van nature zo gesloten zijn van ons, Heren, door onze zonde. Maar als u daar wees binnen te komen, dan weet u toch ook binnen te komen in onze harten. En als we het lezen in uw woord, Heren, dat u als de opgestaande levensvorst ook de sleutels hebt van de hel en van de dood en van het graf, dan hebt u toch ook de sleutel die past op de deur van ons hart. En zo zijn onze ogen op u geslagen, Heren, dat u als de opgestaande levensvorst dan ook deze middag zo in ons midden wilt afdalen. En Heren, dat zo het licht van Pasen onze harten ook mag bestralen. We zien uit, Heren, naar uw komst en dat de kracht van uw woord zal uitgaan tot bekering, tot vergeving. Heren, dan wilt u toch juist hier in de kerk, in de werkplaats van uw Heilige Geest, uw wonderen werk toch uitwerken in zondaarsharten. Niet alleen om zondaren te veroordelen en te beschuldigen in het licht van uw heilige wet. Maar Heren, u wilt toch ook juist hier zondaren de zonde vergeven. En toch de vrijspraak schenken door het heilig evangelie. En dat zo de kracht ook van het bloed van Christus mag worden ervaren. En dat u het zelf wilt toepassen, want daartoe bent u toch ook opgestaan. Om in die weg van uw verhoging, de zaligheid die u hebt verdiend aan het kruis, om het nu uit te delen en toe te passen aan zondaarsharten. En dat alles, Heren, door uw woord en door uw geest. Heren, mag het zo een rijk gezegende dienst zijn. Dat u zo, dat uw naam ook daardoor verheerlijkt zal worden. En dat uw koninkrijk ook daardoor mag worden uitgebreid en zal worden gebouwd. En dat ook eenmaal in die grote dag van de eeuwigheid toch zou mogen blijken, Heren, dat het woord vanmiddag op deze eerste paasdag niet te vergeefs is uitgegaan. Maar dat het voor deze of gene, ja we bidden het toch voor allen, dat het tot eeuwige zegen heeft mogen zijn. Als we opnieuw iets van de paasklanken mogen horen, dan niet uit een van de evangeliën, maar uit een van de brieven van uw kind en knecht de apostel Petrus. Heren, dan mogen we vanmiddag ook iets horen van die grote erfenis die u hebt weggelegd. Voor al degenen die u vrezen. Heren, dat uw kinderen daar ook vanmiddag weer het zicht op mogen krijgen. En dat ze iets mogen proeven, ook van de rente van het kapitaal. Dat u hier op aarde in dit leven toch al wilt uitdelen. En dat anderen toch ook heilig jaloers gemaakt mogen worden, Heren. Dat het ons mag uitdrijven tot u. In al onze schuld, in al onze nood, in al onze armoede. En dat u zo dan nog wilt uitdelen van de rijkdom die er toch bij u is te vinden. Heren, zo dragen we de gemeente opnieuw op aan de troon van uw genade. Zegent u de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen, de diakenen. Zegent u de broeders van de kerkvoogdij, kosters en organisten. Degene die deze middag de techniek mogen verzorgen. O Heer, het ziet alles op u. En het blijft alles op u wachten. En wil u zelf zo de gemeente maar doorgaan, de rijen doorgaan en de harten aanraken van jong en oud. En dat u zo toch zelf uw naam zult verheerlijken. En uw koninkrijk zult laten komen. Niet alleen in ons midden, maar ook in de buurgemeentes om ons heen en verder in Friesland. En ook in ons hele vaderland en verder buiten. Als op zoveel plaatsen wereldwijd, Heren, uw kerk mag samenkomen rondom datzelfde paasevangelie. En als dikwijls ook de vijanden van uw evangelie niet stilzitten, Heren, om ook een dag als deze aan te grijpen om aanslagen te plegen. O Heren, wil u de vorst der duisternis dan schelden? Want hij heeft het op Pasen toch ook ervaren dat hij het nu definitief verloren heeft. Zo was het al op Gogota, maar zo is het toch ook nog eens bevestigd op die vroege paasmorgen. U leeft, Heren. U hebt ook niet alleen de dood en het graf, maar ook de duivel en de hel verslonden tot overwinning. De duivel weet dat zijn definitieve nederlaag hem daar is aangezegd. En hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. En daarom gaat hij ook zo te keer, Heren. De ene keer als een brullende leeuw en de andere keer als een engel des lichts. Om te verleiden wie hij nog verleiden kan. Om nog zoveel mogelijk mensen mee te slepen naar de eeuwige ondergang. Maar Heren, wil u hem schelden, ook deze middag. Want hij zoekt toch altijd uw woord van zijn kracht te beroven. En we zijn hem zelf toegevallen, Heren. En daarom heeft hij zoveel vat op ons. Maar wil u hem dan schelden, dat hij vanmiddag geen kans zal zien om uw woord van zijn kracht te beroven. En dat het vanmiddag ervaren mag worden dat uw woord heerschappij heeft. En dat het gezag zal hebben en zal dragen over de harten van jong en oud. Heren, zou u zo dan deze middag rijk willen betonen dat u de levende bent. En dat u een arm hebt met macht. En dat u ook deze middag nog wilt uitdelen uit die volheid van uw genade. Zodat wij ook deze middag niemand anders zullen zien dan die opgestane levensvorst alleen. Om net als de vrouwen in verwondering en in aanbidding aan uw gezegende voeten te mogen terechtkomen. O Heere, gedenk u ons dan zo. Uit genade alleen, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze middag tot ons uit de eerste Petrusbrief. En daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan lezen we de verzen 1 tot en met 12. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor deze middag 1 Petrus 1 en daarvan vers 1 tot en met 12.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader en de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebbende, de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging van deze middag kunt u in dit gedeelte vinden. 1 Petrus 1 en daarvan de versen 3 tot en met 5, die we nogmaals lezen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover de woorden van onze tekst. We staan vanmiddag stil bij de paaspsalm van Petrus. Zo mogen we onze versen wel samenvatten, de paaspsalm van Petrus. En dan letten we op drie gedachten. Als eerste staan we stil bij de inhoud van deze psalm, dat is vers 3. Vervolgens letten we op het uitzicht in deze psalm, dat is vers 4. En vervolgens de troost in zijn psalm, dat is vers 5. Dus het gaat vanmiddag over de paaspsalm van Petrus, de inhoud van zijn psalm, het uitzicht in zijn psalm en de troost in zijn psalm. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van psalm 16. En daarvan het vierde en ook het zesde vers. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook het zesde. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Dus 4 en 6 van psalm 16. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 4 collectes. De eerste is voor de diaconie. Die is vandaag en morgen bestemd voor de opleiding van predikanten. De tweede is voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En de vierde, dat is de maandelijkse vrijwillige bijdrage bij de slotzang. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zingen wij dan nu van psalm 16, de versen 4 en 6. De paaspsalm van Petrus. We letten dus op drie gedachten. Als eerste de inhoud van deze psalm. Het uitzicht in zijn psalm. En ook de troost in deze psalm. Gemeente, we staan vanmiddag, deze eerste paasdag, dus stil bij een hele bijzondere psalm. Een psalm die niet staat in ons psalmenboek, maar die we vanmiddag hier aantreffen in de brief van Petrus. Een psalm die alles te maken heeft met Pasen en die daarom ook door verschillende uitleggers dan ook terecht wordt aangeduid als de zogenaamde paaspsalm van Petrus. En als we hem dan zouden moeten indelen bij de psalmen, de categorieën psalmen die er zijn, als het gaat over de boetepsalmen of de klaagpsalmen of de lofpsalmen, dan hoort deze psalm van Petrus uitdrukkelijk thuis in de categorie van de lofpsalmen. Het is een loflied. Waarin Petrus een van de rijke vruchten van de opstanding van Jezus gaat bezingen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het is eigenlijk heel bijzonder gemeente, heel mooi ook dat Petrus zo helemaal aan het begin van zijn brief de betekenis van Pasen aan de orde stelt. Waarom zou hij dat hebben gedaan? En aan wie is hij trouwens hier aan het schrijven? Nou, in vers 1 hebben we net in de schriftlezing gehoord dat deze brief geadresseerd is aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat waren 5 landstreken in Klein-Azië. En de lezers van de brief van Petrus die bevonden zich over dat grote gebied, zeg maar zo verspreid over die 5 landstreken. En de uitleggers zijn het er niet helemaal over eens of deze christenen nu afkomstig waren uit de heidenen of dat het hier vooral toch gaat om christenen uit de joden. Dus dat laten we vanmiddag maar even in het midden. Hoe het ook zij, de Heere had ook in die 5 landstreken daar in Klein-Azië zijn volk. Hij had daar zijn kinderen. En verderop in deze brief kunnen we lezen dat het voor deze christenen daar in Klein-Azië niet allemaal meeviel zo in de dagelijkse praktijk van het leven. Ze hadden te maken met beproevingen. Ze hadden te maken met vervolging. In de brief wordt zelfs gesproken over de hitte van de verdrukking. En aan de lijve hebben deze christenen ondervonden wat wij afgelopen vrijdag met Goede Vrijdag nog in de preek ook hebben gehoord. Dat de weg achter Jezus aan altijd een kruisweg is. Hoe zei Kolbrugge het ook alweer? De kruisweg is de hemelbaan. Nou, en daar waren deze christenen in Klein-Azië ook achter gekomen. En heel treffend typeert Petrus hen als vreemdelingen. Met andere woorden, hun echte vaderland was niet hier beneden meer, maar hun echte vaderland lag hierboven. Ze waren als een vreemdeling, als een pelgrim, hier onderweg op aarde, dus op doorreis naar het vaderhuis hierboven. En dat houdt ons zo aan het begin van de preek dan toch ook al wel een spiegel voor, gemeente. Is in dat ene woordje vreemdeling nou ook ons leven getekend? Want je zou kunnen zeggen, eigenlijk kun je op 2 manieren een vreemdeling zijn. Van nature, dan voel ik me juist hier thuis op aarde. En dan voel ik mij ook thuis in de zonde. En dan ben ik naar de woorden van Metjeen juist een vreemdeling voor God. En ook een vreemdeling in mijn eigen hart. Of, je bent net als die mensen daar in Klein-Azië door Gods genade een vreemdeling op aarde geworden. Op doorreis, als een pelgrim, omdat je thuis hierboven is. Nou, en wat doet Petrus dan in deze brief voordat hij dan zijn onderwijs gaat geven? Allerlei vermaningen en allerlei adviezen. En soms moest hij ook de vinger op de zere plek leggen om de zonde aan te wijzen. Voordat Petrus dat doet, klinkt hier eerst, ook al in dat tweede vers, een lofzang op het werk van de drie-enige God. Dan gaat Petrus het werk van de drie-enige God bezingen, wat God heeft verheerlijkt in de harten en levens van zijn kinderen daar in Klein-Azië. En dan zingt hij en dan spreekt hij over de verkiezing door God de Vader. Hij heeft het over de besprenkeling door het bloed van God de Zoon. En hij heeft het over de heiliging door het werk van de Heilige Geest. Nou, en terwijl die eerste woorden zo aan het begin van deze brief uit de pen van Petrus vloeien, gemeente, dan merk je al dat dit voor Petrus echt niet zomaar even een dorre opsomming is die hij hier zomaar even opschrijft, een soort lesje dogmatiek. Nee, dan is de apostel er zelf helemaal vol van. En helemaal komt dat ook tot uiting in onze tekst, in die zogenaamde paaspsalm. En dan roept hij het uit, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Heel hoog zet Petrus dus die paaspsalm in. Tot lof en eer van God de Vader, die al van eeuwigheid de Vader is van zijn Zoon. En dan heeft Petrus geen ander verlangen, toen, maar ook vandaag, om al de lezers van zijn brief, maar ook ons vanmiddag, in die lofzang mee te nemen. Dus dat wij die lofzang vanmiddag met Petrus mogen meezingen, en dat wij ook op die hoogte daarvan worden gebracht. En dan zou je kunnen denken, ja, die mensen daar in Klein-Azië, ik zei al, ze hadden genoeg om mee te maken. Zijn ze dan wel in de stemming om een lofzang te gaan zingen? Ze hadden zorgen genoeg, allerlei verdrukking en vervolging en moeite en verdriet. Maar weet u wat Matthew Henry zegt bij onze tekst? Hij zegt, een ware christen die kan het nooit zo slecht hebben, zelfs niet in de zwaarste moeilijkheden, of hij heeft altijd nog grote reden om God te loven. Dat is wat. Een ware christen kan het dus nooit zo slecht hebben. Zelfs niet in de zwaarste moeilijkheden. Of je hebt altijd nog een reden, een grote reden, om God te loven. En als je dan verder leest in die verklaring van Matthew Henry, dan draait hij het ook nog even om. En dan zegt hij ook, ja, een zondaar buiten God, die onbekeerd is, hoe voorspoedig het die het ook allemaal kan hebben in zijn leven, al heb je alles wat je hartje begeert, maar je mist God. Zo iemand die heeft reden om te klagen, om te treuren, omdat het allerbelangrijkste mist. En nu is er dus altijd een reden om God te loven. Allereerst natuurlijk dat God er is en om wie hij is. Maar, zegt Petrus, waarom moet God nog meer geloofd worden? Wel, zegt Petrus, omdat het Pasen is geworden. Omdat God de Vader zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood, en dat niet alleen, maar omdat hij ons daarbij ook heeft opgewekt. Hij heeft ons naar zijn grote barmhartigheid wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nou, en met die woorden zegt Petrus heel wat. Beleidt hij ontzettend veel. Op de achtergrond van die woorden die Petrus hier zegt, hoor je iets doorklinken natuurlijk van de grote nood waarin elk mens van nature ligt. Door de zonde. Dat gold voor die mensen in Klein-Azië. Of ze nou van Joodse kom af waren of van Heidense kom af. Dat doet er niet toe. Het geldt ook voor ons. En het geldt voor elk mens. Elk mens is van nature door de zonde geestelijk dood. En daarom ook een vijand van God. Maar, zingt Petrus hier, tegenover die donkere achtergrond, hoe wij het er vanaf hebben gebracht toen in het gevallen paradijs. Maar, zei Petrus hier, Gode zij dank, is dat niet zo gebleven? De Heere heeft in het leven van zijn kinderen daar een klein aasje, en ook in het leven van Petrus zelf, want hij heeft het over ons, hij sluit zichzelf erbij in. De Heere heeft bij hen genadig ingegrepen. En waarom heeft de Heere dat gedaan? En hoe heeft hij dat dan gedaan? Waren er dan bij Petrus of bij die mensen in Klein Azië, waren daar dan toch nog geestelijke aanknopingspunten te vinden? Of hadden die mensen dan bij de Heere nog een streepje voor op anderen? Nee, zegt Petrus, absoluut niet. Hij zegt, dat is nou enkel en alleen te danken. Aan wie? Nou, niet aan iets in hen. Dat is enkel en alleen te danken aan God. En wat er leeft in zijn hart. In dat liefde hart van God wat van ontferming brandt. Dat gaat alles alleen maar terug op dat grote geheim van Gods barmhartigheid. En hoe zou ik dat nou vanmiddag kunnen verkondigen, gemeente, dat de zoon vuur van liefde in het hart van de Heere brandt en van ontferming. Dat hij aan zondaren die niets anders dan de eeuwige dood hebben verdiend, genade en barmhartigheid bewijst. Hij is het die dode zondaren levend maakt. Hij is het die zondaren wederbaart, zodat ze wederom geboren worden. En hoe doet de Heere dat? Nou, ik stip dat nu even kort aan vanmiddag in de preek, omdat we heel binnenkort ook uit de Duitse leerregels daar heel uitgebreid over zullen horen. Dus ik houd het hier even bij de woorden die Petrus hier zelf noemt. Petrus zegt, hoe heeft de Heere dat dan gedaan in zijn leven, maar ook in het leven van Gods kinderen daar in Klein-Azië? Nou, dan zingt Petrus hier in zijn paaspsalm over die opstandingskracht van Jezus Christus uit de doden. En ik weet eigenlijk vanmiddag niet goed hoe ik dat moet uit gaan leggen, gemeente. Want daar zijn mijn woorden vanmiddag veel te arm voor en veel te kort voor. Om te spreken over die geweldige kracht die daar ligt in de opstanding van Jezus Christus. Dat is vanmiddag helemaal niet te zeggen. Die kracht is zo oneindig groot. En zelfs voordat het Pasen werd, was er in het leven van de Heere Jezus al iets van die kracht te zien. In de wonderen die de zaligmaker heeft gedaan. Heel in het bijzonder ook als je denkt aan die opwekkingswonderen. Dat verschillende mensen door de Heere Jezus vanuit de dood weer tot het leven zijn teruggeroepen. En als ik dat vanmiddag aan de kinderen zou vragen, zou je een paar voorbeelden weten uit de Bijbel van mensen die weer uit de dood tot het leven gekomen zijn? Dan kun je vast wel een paar voorbeelden noemen. Denk aan dat meisje, dat dochtertje van Jairus. Ik denk aan de jongeling uit Nain en niet te vergeten ook aan Lazarus. En als je nou die drie voorbeelden die ik net noemde, als je die nou eens naast elkaar zet, dan ga je nog iets zien. Als je die drie voorbeelden zo naast elkaar zet, dan zie je als het ware een opklimming in dat wonder. Elke keer wordt het wonder van die levendmaking des te groter. Want dat dochtertje van Jairus, die was nog maar net gestorven. Dat was nog maar heel kort geleden dat zij de laatste adem had uitgeblazen. En bij de jongeling van Nain was dat al wat verder, want daarmee waren ze al op weg naar de begraafplaats. En dan bij Lazarus natuurlijk helemaal. Lazarus die was notabene al 4 dagen begraven. Maar Jezus hoefde maar 1 machtswoord te spreken, gemeente. Die steen die werd daar bij dat graf weggeroofd en dat graf ging open bij Lazarus. En de zaligmaker, hij hoefde maar te zeggen, Lazarus, kom uit. En het onmogelijke gebeurde, gemeente Lazarus, hij kwam uit. Nou, en hoe schittert die opstandingskracht van de Heer Jezus natuurlijk heel in het bijzonder dan ook met Pasen zelf. We hebben het vanmorgen al gehoord. De Zoon van God werd niet alleen opgewekt door zijn vader, wakker gekust uit de slaap van de dood. Maar ook in eigen kracht heeft hij als die meerdere van Simson die banden van de dood verbroken. En wat mag daar vanmiddag een bemoediging in liggen? Want hoe dood je je dan vanmiddag kunt voelen, en hoe koud je hart vanmiddag kan zijn, en hoe groot je nood ook mag wezen, en hoe diep je dan ook gevallen bent, bij de Heere is kracht, ook vanmiddag, om je daaruit op te rapen. Hoe dan? Nou, door de opstanding, door die opstandingskracht van Jezus Christus uit de doden. En ik mag u vanmiddag die kracht verkondigen, en u mag in het gebed een beroep op die kracht van de Heere doen. Denk maar aan de dichter van Psalm 119. En het is waar, dat was een godvrezende man. Die wist al van het werk van de Heer in zijn leven. Maar die had die kracht ook elke keer weer opnieuw nodig. En dan ging die bidden: Heere, maak mij levend. Maak mij levend, Heere. Niet omdat ik dat verdiend heb of omdat ik dat waard ben, maar naar uw woord. Nou, en nu heeft Petrus het hier over een wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dat God voor hemzelf en dat God ook voor die mensen aan wie hij schreef. En wat betekent dat dan, die levende hoop? Nou, het is altijd goed om te beseffen, gemeente, als wij in de Bijbel het woordje hoop tegenkomen, dan betekent dat, hoop, dat woordje hoop niet altijd hetzelfde dan zoals wij dat gebruiken. Bij ons heeft dat woordje hoop vaak nog iets onzekers in zich. Iets van een misschien. Misschien zijn er wel jongeren vanmiddag in de kerk die zeggen: nou, de examens die beginnen straks weer. Ik hoop dat ik straks mijn examen ga halen. Ik hoop het. Maar je zegt: ja, ik weet het nou niet zeker. Het zal straks moeten blijken. Het zal straks moeten zien of ik het heb gehaald of niet. Het is bij ons woordje hoop, dan klinkt er vaak nog iets onzekers in door, een misschien. Maar zo is dat met de Bijbelse hoop niet. De Bijbelse hoop die is vast en zeker. En die Bijbelse hoop, dat is ook een hoop waarmee je nooit beschaamd zult uitkomen. Dat je achteraf moet zeggen: nu heb ik tevergeefs gehoopt. Dat kan niet. De kanttekenaren zeggen: deze hoop die ontstaat uit het geloof en is eigenlijk ook een vrucht van het geloof. Dus dat gaat samen op. Maar wat gebeurt er nu als het geloof is ingezonken? Ja, dan gaat de hoop ook wegkwijnen. Zo was dat bij de discipelen, hebben we vanmorgen gehoord. Zo was dat ook bij de Emmausgangers. Die zeiden het letterlijk: ja, wij hoopten dat hij degene was die ons verlossen zou. Maar uiteindelijk was al hun hoop vergaan. En het leek wel alsof al hun hoop met Christus op die avond van Goede Vrijdag ook in het graf was verdwenen. En daarom zongen we het ook vanmiddag met die woorden van Psalm 43. Uw hoop herleef naar zijn gebod. En zodat ook deze middag die blijde jubel weer gehoord mag worden: mijn redder is mijn God. Want het is de levende hoop die een christen hier op aarde op de been houdt. Ook in allerlei beproevingen, in allerlei aanvechtingen. Het is niet voor niks, hè, dat Bunyan ook meneer Hoop een plaats heeft gegeven in de christenreis. Letterlijk aan het einde van de reis, dan is het meneer Hopende, hè, die het hoofd van Christus boven water moet houden als hij moet gaan door de doodsjordaan. Maar dat was niet alleen nodig aan het einde van zijn leven, dat was ook gedurende zijn leven nodig. Hij dus dat Hopende als het ware zijn hoofd elke keer ook boven de golven hield, ook te midden van de dagelijkse omstandigheden. En hij zal met die levende hoop, zal het kind van God nooit beschaamd uitkomen. Weet u waarom niet? Deze hoop die heeft een fundament. Je mag ook zeggen, dat is een gegronde hoop. En zoals je een anker gebruikt om een schip vast te leggen, dat het anker rust in de bodem. Zo rust deze hoop op het woord van hem die niet liegen kan. En voor wie wij elke zondag in elke dienst belijden, hij is de getrouwe getuige. Hij is de eerstgeborene van de doden en hij is het die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Nou, en als er één is die het kan bevestigen dat het waar is wat wij nu hebben gehoord, gemeente, dan is dat toch Petrus zelf wel. O, na zijn verloochening. Wie was nou de eerste in Petrus' leven na de verloochening? Dat was weer de Heere. Hij was de eerste. Hij was de eerste die weer kwam om Petrus op te richten uit zijn diepe val. En die hem heeft opgezocht. Nou, en zo lag voor Petrus al zijn hoop in de opgestane en levende Heere alleen. En wat hij zelf had mogen ondervinden, daar mag hij nou die mensen in Kleinazië mee bemoedigen. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het uitzicht in zijn psalm. Want als we dan zo verder lezen en komen bij dat vierde vers, gemeente, dan horen we dat die paaspsalm van Petrus nog niet is afgelopen. Er komt dus nog een couplet. En Petrus, hij zingt hier nog wat verder. Over die erfenis die de Heere voor al zijn kinderen heeft weggelegd en die in de hemel voor hen wordt bewaard. En met dat uitzicht wil hij Gods kinderen daar in Klein-Azië bemoedigen. Maar ook vandaag bemoedigen en aansporen. Om de strijd vol te houden. En ook om anderen heilig jaloers te maken. Dit is er nou allemaal bij de Heere te krijgen. Nou, en dat beeld van zo'n erfenis, dat kom je nogal eens in de Bijbel tegen. Bijvoorbeeld in het oude Israël, in de tijd van Mozes, hoe leefde die gedachte aan een erfenis ook heel sterk. En toen dachten ze daarbij aan het beloofde land Kanaan, waar elke stam van Israël ook een erfdeel zou krijgen. Nou, en u kunt zich wel voorstellen, wat hebben de Israëlieten daar tijdens die woestijnreis daar ook naar uitgezien? Heren, wanneer komt nou die dag? En na al die jaren zwerven door de woestijn. Heren, wanneer komt nou die dag dat wij straks in dat beloofde land mogen binnengaan? Heren, dat dan die dag mag komen dat wij zullen delen, ook in die grote overvloed van melk en van honing, zoals u dat hebt beloofd. En dat er een einde komt. Een einde aan die zwerftocht door de woestijn. Dat we thuis mogen komen in dat beloofde en toegezegde land. Nou, en diezelfde gedachte, die klinkt vanmiddag ook door hier in dit vierde vers. Al Gods kinderen, alle ware gelovigen, die zullen straks aan het einde van de woestijnreis van hun leven de erfenis ontvangen. En ja, Petrus die kan eigenlijk nauwelijks zeggen hoe groot die erfenis wel niet is. Dat is eigenlijk nauwelijks onder woorden te brengen, daar kan hij eigenlijk alleen maar van stamelen. En daarom gebruikt hij de drie woorden voor. Hij zegt, die erfenis is in de eerste plaats onverderfelijk. Dat betekent eigenlijk heel eenvoudig, die erfenis kan dus niet vergaan. Die erfenis zal nooit vergaan, want ze is onvergankelijk. En dat niet alleen, zegt Petrus. Die erfenis is niet alleen onverderfelijk, maar ze is ook nog eens onbevlekkelijk. We zouden vanmiddag zeggen, dat betekent heel eenvoudig, die erfenis kan nou nooit ergens door worden aangetast. Niet door de mot, niet door de roest. Ze zal nooit ergens door worden bevuild of worden bezoedeld of worden worden bevlekt, want ze is onbevlekkelijk. En als derde noemt Petrus als woord, deze erfenis is ook nog eens onverwelkelijk. Dat wil zeggen onverwelkbaar. Denk bijvoorbeeld aan een bos bloemen. Als je getrouwd mag zijn, als je vrouw bijna jarig is, dan haal je bijvoorbeeld een bos bloemen. Een prachtige bos en die staat een paar dagen of misschien wel 2 weken op de tafel. Maar hoe prachtig en hoe mooi die bos ook was, op den duur dan blijft er niets van over, dan verwelken die bloemen. Maar zo is het dus met deze erfenis niet. Die houdt altijd haar waarde, die houdt altijd haar kracht. Want ze is onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk. Nou, dat kun je van een aardse erfenis niet zeggen, gemeente. Misschien zijn er vanmiddag wel mensen in de kerk of die thuis meeluisteren die wel eens in hun leven een erfenis hebben gehad. Een beetje geld, of wat spulletjes, of wat bezittingen. Maar uiteindelijk geldt van al die aardse erfenissen, gemeente, wij moeten het straks zelf ook allemaal weer achterlaten. Op Oudejaarsdag zingen we het nog wel eens, als een kleed zal het al verhouden, niets kan hier zijn stand behouden, en alles wat uit het stof is heeft een end, door de tijd die alles schendt. Dus dan kun je bijvoorbeeld een mooi meubelstuk hebben geërfd, of een kledingstuk, of misschien een horloge of iets. Maar als je huis afbrandt en je kunt niks meer redden, dan is alles weg. En soms kan het ook zelfs gebeuren dat een erfenis door een bepaalde waardevermindering zelfs letterlijk helemaal niks meer waard is. Of dat je er niks meer aan hebt. En we hoorden net al, het volk Israël beschouwde vooral het beloofde land als zo'n erfenis. Maar ja, ook dat was zelfs nog een heel kwetsbaar bezit. Want hoe vaak was er geen oorlog, of dat de boel werd geplunderd, of dat de mensen werden weggevoerd. Nou, zegt Petrus tegen die gelovigen daar in Klein-Azië, zo is het dus niet met die erfenis die God in de hemel heeft bewaard voor jullie. Hij zal die voor jullie bewaren. Hij heeft die voor jullie weggelegd. En wat een wonder, gemeente, dat het nou zo hier in Gods woord staat. Zullen we die erfenis niet zelf te bewaren? Ik zou vanmiddag willen zeggen, gelukkig niet. Stel je toch voor dat dat waar zou zijn, dat de Heere die erfenis bij zijn kinderen in bewaring zou geven. Nou, dan zou het op hetzelfde moment alweer kwijt zijn geraakt. Maar hij bewaart die erfenis hierboven in de hemel. En daar is het buiten het bereik van de zonde, daar is het buiten het bereik van de duivel. Jezus zei eens, daar hierboven, daar kan de mot en de roest er niet bij komen. En hierboven kunnen de dieven niet doorgraven en niet stelen. En daar wil Petrus nou die gelovige vreemdelingen mee bemoedigen. Al hadden ze het hier op aarde dan nog zo moeilijk. Zoveel verdrukking en zoveel vervolging. En dan zouden ze misschien wettelijk hun geld en hun bezit en hun huizen kwijtraken. Ja, al zouden ze alles kwijtraken, toch zijn en blijven ze dan schatrijk. En mogen ze het weten, het beste zal nog komen. Zoals Luther het eenmaal zong, neem goed en bloed ons af, want het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en wij erven koninkrijken. Ja, zegt iemand, maar hoe kom je dan aan die erfenis, die hemelse erfenis? Nou, daar ligt wel een parallel in, gemeente, met een aardse erfenis. Want in dagelijks leven is het zo, kijk, een erfenis, ja, daar kun je niet zelf voor gaan werken. Een erfenis die kun je ook niet zelf verdienen, een erfenis die kun je alleen maar krijgen, die moet je geschonken worden. Als er bijvoorbeeld een vader is die een testament opstelt, en die zegt, nou, als ik er niet meer ben, dan is al mijn geld en al mijn goed, dat schenk ik dan aan mijn kinderen. En dan zullen die kinderen krachtens hun geboorte, omdat zij dus een kind zijn van die vader, delen in die erfenis. En hun namen worden genoemd in dat testament. Nou, en zo is dat ten diepste bij de Heere niet anders, gemeente. Petrus, hij brengt dat hier in die paaspsalm zo mooi onder woorden. Die gelovigen daar in Klein-Azië, ze zijn in de eerste plaats wederom geboren tot die levende hoop. En in de tweede plaats wederom geboren tot die erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Dus met andere woorden, je moet uit God geboren zijn, wederom geboren zijn, om te delen in die erfenis. Dat is de taal van de Bijbel en dat is ook de taal van Paulus, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Dan zegt Paulus, eigenlijk is het heel eenvoudig, als we intieme kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Nou, en als die grote testamentmaker heeft Christus die namen van zijn erfgenamen met zijn eigen bloed geschreven in dat boek des levens. En hij staat er zelf voor in dat al zijn kinderen daar straks ook in zullen delen. En als het dan in de Bijbel gaat over die erfenis, dan valt het op dat de Bijbel vaak meer zegt wat het niet is dan wat het wel is. Waar bestaat die erfenis dan uit? Nou, zegt de Bijbel, geen oog heeft het gezien. En geen oor heeft het gehoord. En het is niet in de mensen hart opgeklommen wat God heeft weggelegd voor degene die hem lief hebben. David zong ervan. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Dan mag je denken aan de nieuwe hemel, aan de nieuwe aarde. Maar vooral ook om eeuwig bij de Heere te zijn. En om het al Gods kinderen de Heere voor eeuwig te mogen groot maken. Psalm 16 zegt het ook zo treffend. Gij, o Heere, getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns wekens wezen. Met andere woorden, Heere, u bent zelf die erfenis. U bent die grootste schat waarin mijn hart zich verheugt. U bent die grootste schat, die erfenis die nooit zal vergaan. En daar is het geloof toch altijd om te doen. En niet om iets van de Heere, maar om de Heere zelf. En als we dat dan vanmiddag zo horen over die erfenis, dan roept dat ook wel een vraag op, gemeente. Deze vraag, welke erfenis jaag je nu na in je leven? Want de Heer zegt toch ook, wat baat het nou bij mensen als je nou heel de wereld zou winnen en je leidt straks schade aan je ziel? Waar ben je nou zo druk mee? Waar ben je nou schatten aan het verzamelen? Is dat hier beneden of is dat hierboven? Het ligt ons zo om zo vaak op te gaan in de drukte van het leven. Alleen maar bezig te zijn met ons werk of met ons huis of met onze hobby. En dat we het ene nodige vergeten. Maar dat is zo arm, gemeente, zo leeg. En dan ben en blijf je uiteindelijk zonder die levende hoop waar Petrus het hier over heeft. En hier zonder hoop, dat betekent dan ook straks zonder hoop, voor eeuwig zonder hoop. En weet u dat de Bijbel dan ook spreekt over een erfenis die we dan krijgen? Dat noemt de Bijbel de erfenis van onze zonde. Dat de Heere gaat uitbetalen waar we in paradijs voor gekozen hebben, om voor eeuwig zonder God te zijn. O, zegt Paulus in de Romeinenbrief, dan gaan we onszelf een schat vergaderen van toorn door ons harde en onbekeerlijke hart. En wie zou dan niet vrezen, gemeente, als we denken aan die erfenis? Terwijl we vanmiddag mogen horen dat de Heere zoveel meer te geven en te schenken heeft. En dan mag ik het u vanmiddag toeroepen dat het dan ook vanmiddag nog niet te laat is om met al je nood en schuld tot hem te vluchten. Van wie Petrus in zijn paaspsalm zingt, dat hij zo groot is van barmhartigheid. En dat niet voor één of twee of drie, maar voor al degenen die hem aanroepen. Nou, en dat brengt ons bij de derde gedachte, maar eerst willen we dan zingen van Psalm 16, het derde vers over die erfenis. Getrouwe Heere, gij wilt mij goed, mijn God, mijn erfenis, en het deel mijn bekers bezig. Dus het derde van Psalm 16. Psalm van Petrus. We hebben iets gehoord over de inhoud van deze psalm en over het uitzicht in deze psalm. En nu nog het laatste, de troost in deze psalm. En is het zo rijk, gemeente, dat Petrus hier in zijn paaspsalm nog niet is uitgezongen. En dat hij nu niet stopt na dat grote vooruitzicht waar hij over heeft gesproken, over die heerlijke erfenis die de Heer heeft weggelegd. Maar dat hij dan nog iets mag zeggen en zingen. Petrus heeft nog een woord van troost, van bemoediging. Om Gods pelgrims te bemoedigen toen en vandaag. Want kijk naar alles wat we nu hebben gehoord, gemeente, zou natuurlijk de gedachte boven kunnen komen. Kijk, met die erfenis, daar zit het wel goed mee. Want die erfenis die wordt door God zelf bewaard. Daar kan niemand aankomen. Daar kan de duivel zijn handen niet naar uitstrekken. Daar kan niemand bij. Die erfenis wordt door God bewaard. Maar, hoe moet het nou met mij? Want de Heere zegt in zijn woord, wie verlaten zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar zal ik wel volharden? En kan ik wel volharden? Als ik op mezelf zie wie ik van mezelf blijf, ook na ontvangen genade. En daarbij de aanvechtingen en de bestrijdingen door de vorst der duisternis, die mij zo vaak probeert wijs te maken, dat mijn levensscheepje straks niet zal aankomen in de haven van het land van Emmanuel. O, dan probeert de duivel het mij te laten zien, dat ik straks met het zicht in de haven nog voor eeuwig zal omkomen, dat ik voor eeuwig schipbreuk zal lijden. Nee, Sint Peter is hier in zijn paaspsalm. Dat kan niet. O kind van God, als u daar zo voor vreest, dat is onmogelijk. Weet u waarom? Nou, Petrus die bezingt dat hier in zijn paaspsalm. De Heere bewaart niet alleen die erfenis voor zijn kinderen, maar andersom gaat de Heere dat ook doen. Hij bewaart zijn kinderen ook voor die erfenis. Dat is kort gezegd de boodschap van dit vijfde vers. Een rijke boodschap van troost, waarin het ten diepste gaat over het leerstuk van de volharding der heiligen. Waar het hele laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels ook aan is gewijd. Van al Gods kinderen, van al die wedergeboren mensen geldt. Er zal er niet eentje afvallen. Er zal er niet eentje die erfenis mislopen. Er zal er niet eentje achterblijven. Er zal er niet eentje schipbreuk lijden. En daar staat God nu zelf voor in. Want dat zingt Petrus hier in zijn paaspsalm. Die in de kracht van God wordt bewaard. Door het geloof. Tot de zaligheid. En dan is het heel mooi. Voor dat woordje bewaren. Hier in vers 5. Gebruikt Petrus in de handtaal een ander woordje. Dan bij dat bewaren waar het net over ging. In vers 4 ging het over die erfenis die door de Heere wordt bewaard. Die door de Heere wordt weggelegd in de hemel. Maar hier in vers 5, dan gebruikt Petrus een soort militaire term, zou je kunnen zeggen. Bewaren in de betekenis van bewaakt worden. Net alsof er allemaal wachtposten als het ware omheen staan. Net als in Psalm 34, des Heeren engels gaat een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. En ik weet vanmiddag niet of het echt zo gebeurd is, gemeente. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat Petrus na het schrijven van deze regels en na het zingen van deze paaspsalm, dat er toen even een stilte is gevolgd. Dat hij na het zingen van die woorden van vers 5 even helemaal stil is geworden. Stil van verwondering en stil van aanbidding. Want wat hij hier zingt, dat heeft God in zijn leven genadig gedaan. O, als dat toch niet eens waar was geweest, als Petrus zichzelf had moeten bewaren, als hij zichzelf had moeten vasthouden. Dan had hij nooit meer zalig kunnen worden, dan had hij zich te voor eeuwig buiten gezondigd. Want hoe diep was hij bij zijn verloochening niet gevallen? Ik ken de mens niet. En hij zei het tot drie keer toe met zweren en vloeken erbij. Ik ken de mens niet. Maar de Heer had gezegd, Petrus, ik ken jou nog wel. En waar jouw voet nu wankelt, daar houd ik je vast. En toen hij daar dus lag op de zee van de Satan en gesift werd als de tarwe, o, toen was die almachtige kracht van de Heere, die was er om Petrus heen. En die hield hem vast. Ik heb voor je gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. En dat is nou het geheim van de volharding der heiligen. En dat is de troost die Petrus vanmiddag in zijn paaspsalm mag doorgeven. Niet in eigen kracht bewaard, in zijn kracht, in Gods kracht bewaard. En dan zegt hij er nog iets bij, door het geloof. En daar mogen we vanmiddag niet overheen lezen. Iemand zei heel treffend, de Heere die bewaart zijn kinderen dus niet, om het zo te zeggen, als stokken en blokken die nergens toe in staat zijn. Nee, hij gaat ze bewaren. Maar wel om het zo te zeggen met inschakeling van hun geloof. Hij wil dat het geloof wat hij hen geschonken heeft, dat dat geloof ook levend is, dat dat beoefend wordt, dat dat werkzaam zal zijn. En dat ze dan vanuit hun eigen zwakheid tot hem zullen vluchten om hulp en om kracht en om sterkte. En zo is het toch ook in de geestelijke wapenrusting. De Heer heeft niet alleen beloofd om zelf een schild te zijn. Maar er wordt ook gesproken over het schild van het geloof. Als een van de belangrijkste wapens om de vurige pijlen van de boze te kunnen uitblussen. Door het geloof. Daar mogen we dus vanmiddag best even een streep onder zetten. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk om zalig te worden. En zonder geloof is het dus ook onmogelijk om te volharden. En daarom moet dat geloof dus ook telkens weer versterkt worden. Waar de Heer het geschonken heeft, het moet verlevendigd worden. Daar gebruikt de Heer zijn woord voor, daar gebruikt hij de sacramenten voor. En zo wil hij zijn kinderen bewaren. En dat sluit dus het geloof niet uit, maar juist helemaal in. En als ze dan dreigen te bezwijken, en als dat geloof dan helemaal verflauwd, dan houdt hij ze vast. En we hebben dat vanmorgen al gehoord. De Heer weet precies wat elk van zijn kinderen daarin nodig heeft. Voor Johannes mocht het al Pasen worden, hebben we vanmorgen gehoord. En hij ging verwonderd en in aanbidding naar huis. Maar de Heer heeft Petrus en Maria Magdalena nog in het bijzonder willen opzoeken. En zo gaat hij dus met een ieder van de zijne zijn eigen weg. En wijst Petrus ons er dus op. De erfenis wordt bewaard voor de kinderen. Maar de kinderen worden ook bewaard voor de erfenis. Totdat de dag zal komen waarop ze ten volle in die erfenis zullen delen. En dat legt Petrus nog uit in het laatste stukje van de tekst. Dat de zaligheid bereid is. Dat betekent eigenlijk heel eenvoudig dat die zaligheid klaar ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Je zou kunnen zeggen, Gods kinderen zijn hier op aarde al zalig. Door het geloof en in Christus en ook in de belofte. Maar ze leven toe naar die grote dag waarop ze in het bezit worden gesteld van die volle erfenis. Hier op aarde hebben ze nog te leven van de rente van dat kapitaal. En eenmaal komt de dag dat de Heer die volledige erfenis zal gaan uitbetalen. Nou, maar zo was het eigenlijk bij het volk Israël ook. In de woestijn. En ze waren op doorreis. Ze zagen uit naar het beloofde land. En dat was de erfenis die ze straks zouden krijgen. Maar die woestijnreis duurde toch best wel lang. En wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment dan mogen ze tijdens die woestijnreis al eten van de druiven uit Eskol. Die de verspieders uit het beloofde land hadden meegebracht. Dan kregen ze dus een voorsmaak dat ze letterlijk iets mochten proeven. Van wat de Heere hen straks in volle overvloed zou gaan geven. Nou, en nu zegt de Bijbel tegen ons, hè, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Nou, dat roept dan vanmiddag ook de vraag op, gemeente, waar is dan uw hart? En waar gaat jouw hart naar uit en mijn hart? Zijn dat nou de dingen van hierboven waar we vanmiddag over hebben gehoord? Of zijn dat nog steeds de dingen van hier beneden? Vraag jezelf nou vanmiddag eens af, welke erfenis zal de Heer straks aan mij gaan uitbetalen? Is dat dan het zondeloon of is dat het genadeloon? Is dat dan straks de erfenis van de toorn van God of is dat de erfenis van de genade van God? Oh, dan hoop ik zo, gemeente, dat ook dit woord van die paaspsalm van Petrus ons vanmiddag heilig jaloers zal maken. En dat het ons zal uitdrijven naar de Heere toe om te zoeken de dingen die boven zijn. Want wat zal het vreselijk wezen als we straks onbekeerd voor God moeten verschijnen. Vanmiddag ging het over de hoop, maar dan zal je alle hoop ontgaan. En dat voor eeuwig. En hoe anders is dat met Gods kinderen? die erfgenamen uit onze tekst. Zij zien wel eens met heimwee uit naar die dag waarop op de grote hemelklok de laatste uren zullen wegslaan. Want dat is wat Petrus hier bedoelt als hij het heeft over de laatste tijd. Daar bedoelt hij de dag mee van Jezus' wederkomst. De dag waarop de bazuinen zullen klinken. De dag waarop Jezus zal verschijnen op de wolken van de hemel. En dan zegt een van de psalmen, dan zal de heerlijkheid van de vromen op het luisterrijkst, op het allerheerlijkst tevoorschijn komen. Om dan ten volle te mogen delen in die erfenis. Dus bij het sterven al naar je ziel. En vanaf de dag van de wederkomst ook naar het lichaam. Zoals we lezen in het woord, wij weten dat als hij zou geopenbaard zijn, dat wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En op die dag, en vanaf die dag, gemeente, dan zal de hoop waar vanmiddag over ging niet meer nodig zijn. Want dan is de hoop vervuld. En ook het geloof zal op die dag en vanaf die dag niet meer nodig zijn. Want dat is dan overgegaan in een eeuwig aanschouwen. En de liefde, die zal nu blijven tot in eeuwigheid. Om met Petrus het eeuwige loflied aan te heffen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we dan nu samen danken en bidden. Heren, zo mochten we vanmiddag luisteren naar die rijke boodschap uit die wonderlijke paaspsalm van uw kind en knecht de apostel Petrus. Hij die toch wel wordt genoemd in uw woorden, apostel ook van de hoop. En hoog mag hij van u opgeven, heren, en van uw genadewerk als de drie-enige God. Dat alles ook weer terug was te voeren, ook op de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En op uw hart, vol van barmhartigheid. En heren, zo zijn we gewezen op die grote opstandingskracht die er bij u is. En die u ook vandaag nog steeds wilt aanwenden. Om dode zondaren levend te maken. Maar ook om uw eigen werk weer te verlevendigen. O heren, maak ons dan levend naar uw woord. En wat een wonder, heren, dat alles dan zo eeuwig vast ligt bij u. U bewaart de erfenis voor de erfgenaam. Maar u bewaart ook die erfgenamen voor de erfenis. En dan konden we daar vanmiddag eigenlijk maar van stamelen, heren. Waar al uw kinderen zal het straks zijn. Als hun ogen mogen opslaan in de hemel, in die eeuwige heerlijkheid. Dat ze het moeten zeggen. Het was niet alleen een onverderfelijke en een onbevlekkelijke en een onverwelkelijke erfenis. Maar uiteindelijk was de helft ons daarvan nog niet aangezegd. Om zich daar dan voor eeuwig in te mogen verblijden. En bovenal in u. Wat een woord, heren, zo van hoop en van troost wat vanmiddag mocht klinken. Wil u dan zo uw woord zegenen en toepassen aan ons hart, heren, nadat een ieder van ons dat nodig heeft. Want we hoorden ook over die andere erfenis. Die schat van toorn, heren, die we bijeen vergaderen. Zolang wij onbekeerd op de brede weg blijven voortgaan. Onze eigen ondergang tegemoet. O Heere, roep u ons zo een halt toe. Bekeer ons zo tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Wil u ons zo nog een goede en gezegende eerste paasdag verder schenken. Goede overdenking ook nog van al het gehoorde. En wil u met ons zijn, Heere. Ook als we dan deze plaats weer gaan verlaten. En ook als de morgen opnieuw in dienst mag zijn. Heere, wil u dan ook onze broeder gedenken die aan uw woord hier hoopt te verkondigen. Die dan de bazuin van uw woord ook aan de mond mag zetten. Heren, mag er zo dan nog een nalezing gehouden worden op het feest van Pasen. Wij vragen dat alles van u, uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte met elkaar, terwijl de vrijwillige bijdrage zal worden gehouden. Van Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 10e vers van 68. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.